Shalom, אנחנו לומדים את מאמרו של הרבה.
Hallo, we lezen van de geschriften van Rabash, de betekenis van het strikte verbod om afgodenaanbidders door het onderwijs. Je kunt het artikel vinden in de website Sivatova en haar voedsysteem. Je kunt vragen stellen door deze sites en ook in de hal wordt gevraagd om rechtop te staan, de microfoon met dicht bij mond houden en duidelijk te spreken. De betekenis van het strikte verbod van afgodenaanbidders, die Torah onderwijzen. Onze wijzen zeiden, Rav Ami zei, woorden van Torah mogen niet aan afgodenaanbidders gegeven worden. Zoals er geschreven staat, hij heeft dat met geen enkel volk gedaan en met geen vordering aan hem bekend gemaakt. In het Sanhedrin zei Rabbi Yochanan, een afgodendienaar die zich met Torah bezighoudt moet sterven. Zoals er geschreven staat, Mozes heeft ons een wet geboden, een erfenis. De erfenis is voor ons en niet voor hen. De Gemara vraagt, Rabbi Meir zou zeggen, hoezo? Immers zoals een afgodenaanbidder die zich met Torah bezighoudt, is als de hoge priester, zoals er geschreven staat, als een mens ze doet, zal hij er doorleven. Er stond niet priesters, levieten of Israëli's, maar mens. Dat betekent dat zelfs een afgodenaanbidder die zich met de Torah bezighoudt, als de hoge priester is. We moeten het in het werk begrijpen, volgens de regel dat we in het werk de hele Torah in één persoon leren. De Zohar zegt dat ieder mens een kleine wereld op zichzelf is. Dat betekent dat hij uit alle 70 volkeren van de wereld bestaat. Dus, wat is Israël en wat zijn afgodenaanbidders in de persoon zelf? Een andere vraag over de woorden van Rabbi Meir is dat hij bewijs aanvoert uit het vers, als een mens zo doet, zal hij doorleven. Rabbi Shimon zegt immers, een man verwijst naar Israël. En hij brengt als bewijs het vers, jullie worden mens genoemd en niet volkeren van de wereld. Dus hoe brengt Rabbi Meir bewijs van het woord mens als verwijzend naar afgodenaanbidders? De Tosfot wil in de Sanhedrin uitleggen dat er een verschil is tussen de mens en de man. Rashi interpreteert dat er geen misverstanden moeten zijn over Rabbi Shimon, die zegt, de mens betekent Israël. Het is eenvoudig. Hij verschilt niet van Rabbi Shimon, dat een man specifiek Israël betekent. Ook moeten we het grote verschil begrijpen tussen Rabbi Yochanan en Rabbi Meir. Waar Rabbi Yochanan zegt, een afgodenaanbidder die zich met Torah bezighoudt moet sterven. En voor Rabbi Meir lijkt hij niet als een gewoon persoon uit Israël, maar als de hoge priester. Kan het zijn dat hij groter zal zijn dan een gewoon mens uit Israël? De Zohar zegt, Rabbi Elazar vroeg Rabbi Shimon, zijn vader, er staat geschreven, hij heeft dat met geen enkel volk gedaan. Maar we moeten ons afvragen, aangezien er staat, hij verklaart zijn woorden aan Jacob, waarom staat er dan zijn inzettingen en zijn verordeningen aan Israël? Dit is een dubbele betekenis. En aangezien de Torah het verborgene, hoge en kostbare is, zijn eigenlijk naam is daarom de hele Torah verborgen en geopenbaard. wat betekent daarin verborgen en letterlijk in zijn naam is. Vandaar dat Israël in twee graden is, verborgen en geopenbaard. We leren dat drie graden zich met elkaar verbinden. Ten eerste, de schepper, twee, de Torah, en drie, Israël. En daarom staat er geschreven, hij verklaart zijn woorden aan Jacob, zijn inzettingen en zijn verordeningen aan Israël. Het zijn twee graden. Eén is geopenbaard, de graad van Jacob, en één is verborgen, de graad van Israël. Wat impliceert de tekst daarmee? Hij antwoordt, iedereen die besneden is en ingeschreven is in de heilige naam, is gegeven in de geopenbaarde dingen in de Torah. Dit is de betekenis wat er staat. Hij verklaart zijn woorden aan Jacob. Echter, zijn inzettingen en zijn verordeningen tot Israël is van een hogere graad. Daarom zijn zijn inzettingen en zijn verordeningen tot Israël de geheimen van de Torah. De wetten van de Torah en de geheimen van de Torah hoeven niet onthuld te worden, behalve aan degene met een behoorlijk hogere graad. En aangezien Israël zo is, wat betekent dat zij de Torah alleen onthullen aan iemand die op een hogere graad is, is het des te meer zo voor afgoden aanbiddende naties. In punt 303 staat, kom en zie dat het eerste in de Torah dat aan zuigelingen gegeven wordt, het alfabet is. Dat is iets dat de mensen in de wereld niet kunnen wensen en bedenken in hun begrip. Om het bovenstaande te begrijpen, moeten we eerst weten wat Israël is en wat in het werk een dienaar van afgoden is. Onze wijzen zeiden over het vers, er zal geen vreemde God in jullie zijn, nog zullen jullie buigen voor een vreemde God. Wat is de vreemde God in het lichaam van de mens? Het is de slechte neiging. Dit betekent dat een afgodenaanbidder de kwade neiging wordt genoemd. Hieruit volgt dat wanneer we spreken over een enkel lichaam, afgoderij, die een vreemde god of een wordt genoemd, zich volledig in de mens bevindt. En dien overeenkomstig moeten we de afgoderij in de persoon zelf onderscheiden, wat de slechte neiging is, en de onderscheiding van Israël, wat de goede neiging is. We moeten echter begrijpen waarom deze neiging die iemand verleidt om zichzelf te verrukken en van het leven te genieten, slecht wordt genoemd. Het vertelt een persoon immers, als je naar mij luistert, zul je van het leven genieten. En waarom wordt het dan kwade neiging of een vreemde god genoemd? En wat is het verband tussen afgoderij en de slechte neiging? En waarom wordt het goddelijkheid genoemd en geprezen en wordt ervoor gebogen terwijl men afgoderij dient? Het is bekend dat er twee koningen in de wereld zijn. Eén, de koning der koningen. En twee, een oude en dwaze koning die de kwade neiging betekent. Het wordt ook genoemd twee autoriteiten. De eerste is de autoriteit van de schepper en de tweede de autoriteit van de mens. Onze wijzen zeiden dat wanneer een mens geboren wordt, hij onmiddellijk geboren wordt met een kwade neiging, zoals er geschreven staat, zonder hurk bij de deur. En de heilige Zohar betekent dit dat zodra iemand uit de baarmoeder komt, de kwade neiging naar hem toekomt. In het werk moeten we interpreteren dat onmiddellijk, vanaf de dag dat iemand geboren wordt, hij werkt en de kwade neiging in hem dient met zijn hart en ziel. Het is echter bekend dat de slechte neiging slechts de wil om te ontvangen in ons is, zoals uitgelegd in de introductie van de boek Zohar. En zodra iemand geboren wordt, is zijn enige doel om de wil om te ontvangen te dienen. Ja, dit betekent dat al zijn zintuigen gericht zijn op het dienen van de oude en dwaze koning. Ook buigt men voor hem. En buigen betekent dat hij zijn verstand en zijn geest voor hem onderwerpt. Dit betekent dat hij soms hoort dat men de koning van alle koningen moet dienen. En soms besluiten om zijn verstand en hart dat de reden waarom we geboren zijn niet is om met de wil om te ontvangen te dienen. En toch onderwerpt hij zich aan de opvatting die zegt, hoewel mijn verstand mij zegt dat het niet de moeite waard is om mijn hele leven te zwoegen en de wil om de ontvanger te dienen, maar dat het wel de moeite waard is om de schepper te dienen, ga ik boven het verstand. Met andere woorden, het lichaam zegt me, laat alles vallen wat je van boeken en auteurs hebt ontvangen, dat je de schepper moet dienen. Zoals toen, zo ook nu. Trotseer de wil om te ontvangen niet, maar dien hem met hart en ziel.
Nu het volgt dat men buigt voor de wens om te ontvangen, omdat het onderwerpen van het verstand buigen wordt genoemd. En dit wordt beschouwd als dat iemand een vreemde god dient, die een vreemde is voor Kedusha, heiligheid. Hij wordt ook een vreemde god genoemd, want hij is een vreemdeling voor Kedusha. Op dat moment wordt de persoon die hem dient een vreemdeling of een afgodenaanbidder genoemd. En dit is de vreemde god in het lichaam van een mens. Met andere woorden, de vreemde god is niet iets van buitenaf, dat hij iets buiten zijn eigen lichaam dient. Er is een gedachte dat dit eigenlijk beschouwd wordt als het plegen van afgoderij. Eerder, door het dienen en werken voor zijn lichaam, dat de wil om te ontvangen wordt genoemd, binnen het lichaam van de mens, wordt het beschouwd als het plegen van afgoderij. En die persoon wordt een vreemdeling of een afgodenaanbidder genoemd. Dit is zo omdat hij geen verbinding heeft met Kedusha, aangezien Kadosh, heilig, de schepper betekent. Zoals er geschreven staat, gij zult heilig zijn, want ik, de Heer, ben heilig. Dat betekent, gij zult u onthouden, aangezien de schepper de gever is, om dwikud met hem te hebben, genaamd gelijkwaardigheid van vorm. Moet de mens ook een gever zijn? En dit wordt kedusha, heiligheid genoemd. Hieruit volgt dat iemand die dient en werkt voor de wil om te ontvangen, een object creëert. Wat betekent dat het zijn God is. Hij wenst alleen het te dienen met zijn hart en ziel. En in alles wat hij doet, zelfs een daad van schenking, overweegt hij niet eens de daad van schenking, behalve volgens het voordeel dat zijn wil om te ontvangen ervan zou krijgen. Hij leidt zijn aandacht er niet vanaf, maar houdt vast aan zijn geloof dat dit alles is wat gediend moet worden. Ook al besluit zijn geest dat het niet de moeite waard is om het te dienen, toch heeft hij niet de macht om zijn God te verraden, die hij sinds zijn geboorte gediend heeft. Daarom heet het geloof, want hij dient zijn wil te ontvangen boven de reden. En er is geen reden in de wereld die hem kan losmaken en scheiden van de hechting die hij eraan heeft vanaf de dag dat hij geboren werd. Dit wordt een heiden of een vreemdeling genoemd. Israël betekent het tegenovergestelde van een vreemde God. Wat betekent Yeshua'el direct naar God? Dit betekent dat zijn enige bedoeling is dat alles direct naar de schepper gaat. Met andere woorden, zijn enige gedachte en wens is om rechtstreeks tot dwikud met de schepper te komen. En hij wil niet luisteren naar de stem van de wil om te ontvangen. Hij zegt dat de naam die aan de wil om te ontvangen werd gegeven werd, de kwade neiging bij het past, omdat het hem alleen maar kwaad berokkent. Met andere woorden, hoe meer hij probeert om zijn winst te voldoen, opdat het hem niet zou hinderen in zijn werk om een dienaar van de schepper te zijn, des te meer is het tegendeel het geval. Dat wil zeggen, hij zorgt er voortdurend voor dat hij het geeft wat het van hem eist. En hij geeft het omdat hij denkt dat het daardoor zal ophouden met hem te storen. Maar dan zien we precies het tegenovergestelde. Deze ontvanger wordt juist sterker doordat hij zijn behoefte bevredigt. Wat betekent dat hij nog kwaadaardiger wordt. En nu ziet hij hoe hij juist onze wijzen waren toen ze zeiden, doe geen goed aan een kwade. Wat betekent, doe geen goed aan een kwaad persoon. Het is hetzelfde voor ons, die alles in één persoon leren. De betekenis zal zijn dat het verboden is om goed te doen aan de wil om te ontvangen, wat de kwade neiging is, omdat het uit al het goede dat de mens eraan doet, het later meer kracht heeft om hem kwaad te doen. En dit wordt een gunst met kwaad vergelden genoemd. Ze zijn als twee druppels in een vijver. Dat wil zeggen, in de mate waarin hij het dient, zo is ook haar kracht om hem kwaad te doen. Maar men moet altijd onthouden wat het kwaad is dat de ontvanger hem berokkent. Daarom moet men zich altijd het doel van de schepping herinneren. Om goed te doen aan zijn schepselen. En geloven dat de schepper eindeloos genot en plezier kan schenken. Hier staat over geschreven. En stel mij nu hierin op de proef, zegt de Heer Schade. Of ik niet voor u de vensters van de hemel zal openen en voor u een zegen zal uitstorten tot zij overloopt. De reden waarom een mens niet het genot en plezier voelt dat de schepper wenst te geven, is vanwege de ongelijkheid van vorm tussen de schepper die de gever is en de ontvanger. En dat veroorzaakt schaamte bij het ontvangen van het plezier. Om het brood van schaamte te vermijden, was er een correctie genaamd Tzimtzum, beperking, om niet te ontvangen, tenzij het is om tevredenheid te schenken aan zijn maker. Dit wordt gelijkwaardigheid van vorm genoemd. Zoals onze wijzen zeiden, zoals hij genadig is, zo ben jij genadig. Het betekent dat aangezien de schepper de gever is en er geen enkele ontvangst in hem is, want van wie zou hij het ontvangen, de mens ook zou moeten streven om die graad, dat niveau te bereiken van niet voor zichzelf te willen werken. Maar dat al zijn gedachten en verlangens op het genot en plezier van zijn maker te houden. En dan ontvangt hij geschikte vaten, kelim, voor het ontvangen van de bovenste overvloed. Wat de algemene naam is voor het genot en plezier dat de schepper aan de schepselen wenste te geven. In het algemeen verdeelt de overvloed zich in 5 waarnemingen, Naran Gai genaamd. Soms worden ze Naran genoemd. Ook kan de bovenste overvloed eenvoudig Neshama, ziel, genoemd worden. En de ontvanger van de Neshama wordt Guf of lichaam genoemd. Maar dat zijn geen vaste namen, maar afhankelijk van de context. Dus, wie is eigenlijk de belemmeraar voor het ontvangen van de bovengenoemd genot en plezier? Het is alleen de wil te ontvangen. Het belemmert en laat ons niet uit zijn gezag. Dat ontvangen om te ontvangen wordt genoemd. Het is op deze onderscheiding dat Tzimtzum plaatsvond, om de vaten van ontvangst te corrigeren, zodat ze zijn om te schenken, op welk moment hij gelijk zal zijn aan de gever. En is gelijkwaardigheid van vorm hier, Dwikut, genoemd. En op dat moment, door Dwikut met de schepper, wordt een mens als levend beschouwd, aangezien hij met het leven de levende verbonden is. En door de ontvanger in hem wordt hij van het leven de levende gescheiden. Daarom zeiden onze wijzen, de goddelozen in hun leven worden dood genoemd.
Het is dus duidelijk wie ons belemmert om leven te krijgen. Het is alleen de ontvanger in ons en dat moeten we vaststellen door de bovenstaande berekening. Het blijkt dat het de oorzaak is van alle problemen en kwellingen waar we onder lijden. De bijnaam kwade neiging past er duidelijk bij, omdat het al onze problemen veroorzaakt. Laten we ons een ziek persoon voorstellen die wil leven. Er is maar 1 geneesmiddel dat zijn leven kan redden, waardoor hij beloond zal worden met leven, anders zal hij moeten sterven. En er is één persoon die hem ervan weerhoudt dit medicijnen te krijgen. Het is duidelijk dat deze persoon een slecht mens wordt genoemd. Het is hetzelfde voor ons. Wanneer iemand leert dat alleen door het verlangen om te geven mogelijk is om met geestelijk leven beloond te worden, dat daar de echte vreugde en plezier te vinden is, en dat deze wil om te ontvangen ons tegenhoudt om te ontvangen. Hoe zullen we er dan tegenaan kijken? Natuurlijk moeten we het zien als de engel des doods. Dat wil zeggen, het zorgt ervoor dat ons leven niet gegund wordt. Wanneer een mens zich dit realiseert, dat deze ontvanger het kwaad in ons is, en Israël wenst te zijn, dat wil zeggen, geen afgoderij wenst te bedrijven, wat de kwade neiging in het lichaam van de mens is, en berouw wenst te hebben over het feit dat hij al die tijd afgoderij heeft bedreven. En een dienaar van de schepper wenst te zijn. In die toestand, wanneer hij de overheersing van de kwade neiging wenst te verlaten, wat moet hij dan doen? Daarop is het antwoord dat onze wijzen zeiden. Zo zegt de schepper tegen Israël: mijn zonen, ik heb de slechte neiging geschapen en ik heb er het kruid van de Torah voor gemaakt. Als jullie je met Torah bezighouden, zullen jullie niet in zijn hand worden gegeven zoals er geschreven staat. Als jullie goed doen en als je je niet met Torah bezighoudt, zul je in haar hand gegeven worden zoals er geschreven staat. De zonde hurkt voor de deur. Met andere woorden, alleen betrokkenheid bij Torah heeft de kracht om uit de overheersing van de kwade neiging te komen en bij Kedusha binnen te gaan. Hieruit volgt dat iemand die zich met Torah bezighoudt, als we over het werk hebben, het doel van een studie duidelijk moet zijn voor een persoon. Dat wil zeggen, de reden waarom hij zich met Torah bezighoudt. Dit is zo, omdat er twee tegenstellingen zijn in de Torah, zoals onze wijzen zeiden. Rabbi Yehoshua ben Levi zei, waarom staat er geschreven, en dit is de wet die Mozes stelde. Als hij beloond wordt, wordt het een levenskruid voor hem. Als hij niet beloond wordt, wordt het voor hem een drankje des doods. En daarom moet iemand die zich met Torah bezighoudt zien dat de Torah hem niet in de dood brengt. Het is echt moeilijk te begrijpen hoe er zo'n afstand kan zijn tussen beloond worden en niet beloond worden. Tot het punt dat ze zeggen dat als hij niet beloond wordt door zich met Torah bezig te houden, het voor hem een toverdrank des doods wordt. Zou het niet genoeg zijn dat hij niet beloond wordt? Waarom is hij nog slechter dan iemand die zich helemaal niet met Torah bezig hield? Dat wil zeggen, iemand die zich niet met Torah bezig hield, heeft niet de toverdrank van de dood. En iemand die zich met Torah bezig hield, kreeg de dood in ruil voor zijn werk. Kan zoiets? Deze vraag wordt gepresenteerd in de inleiding tot de studie van Din Sefirot. Hun woorden vereisen echter uitleg om te begrijpen hoe en waardoor de heilige toren voor hem het drankje van de dood wordt. Niet alleen is zijn werk en inspanning tevergeefs en ontvangt hij geen voordeel van zijn arbeid en inspanning, maar de Torah en het werk zelf worden een drankje van de dood voor hem. Dit is inderdaad verbijsterend. In de inleiding tot de studie van Ten Sivuot, aangezien de schepper zich in de Torah verbergt, aangezien de kwestie van de kwelling en pijnen die men ervaart tijdens het verbergen van het gelaat niet gelijk zijn tussen iemand die weinig zou zonder bezit en weinig Torah mitzvot heeft gedaan en iemand die zich uitgebreid met Torah en goede daden heeft beziggehouden. De eerste is heel geschikt om zijn maker gunstig te beoordelen, om te denken dat het lijden tot hem kwam vanwege zijn zonde en schaarsheid van de Torah. Voor de ander is het echter veel moeilijker om zijn maker gunstig te beoordelen. Het is vergelijkbaar met ons. Hij plaatst het doel voor zijn ogen, wat betekent dat de bovenste zijn schepselen wenst te wagen. Maar om de schaamte te vermijden, moeten we vaten van schenken hebben. En aangezien we geboren worden met de wil om te ontvangen, die beschouwd wordt als een vreemde god, die we zelfs boven het verstand dienen, en die ons tot slaaf maakt en we niet uit zijn macht kunnen komen, geloven we in onze wijze die zeiden:
en
de schepper zei: ik heb de kwade neiging geschapen, ik heb het kruid van Torah geschapen. Dat is de reden dat de mens zich met Torah bezighoudt. En dan brengt de Torah hem leven. Met andere woorden, door de Torah komt hij uit de overheersing van de kwade neiging en wordt hij een dienaar van de Schepper. Hetgeen betekent dat zijn intentie slechts is om tevredenheid aan zijn maker te brengen. En hij zal beloond worden met divkut, met de schepper. Dat betekent dat hij op dat moment het leven der levenden zal aanhangen. En inderdaad, alleen in die toestand. Wanneer een mens met dit doel studeert, wordt de Torah voor hem als een levensschap beschouwd. Aangezien hij door de Torah het leven beloond zal worden. En toch, als hij zich door dit doel met de Torah bezighoudt, door de Torah bestudeert, zal de wil om te ontvangen sterker worden en meer kracht krijgen om hem onder haar controle te houden. Dit komt omdat de ontvanger hem laat begrijpen dat het niet zoals met andere mensen is, omdat hij, God dank, een mens is die goede daden en Torah verworven heeft. Integendeel, de schepper zou hem moeten erkennen voor wie hij is. En als hij in verhulling werkt, zal hij zeker klachten tegen de schepper hebben. Want als hij ergens onder lijdt, zegt hij tegen de schepper: is dat de beloning voor de Torah? Hij heeft dus altijd grieven tegen de schepper. Wat twijfelen aan Shechina heet, verwijzen naar de schepper. En daardoor scheiden ze zich van het leven der levenden. En dat betekent dat waar zij moeten verlangen om voor de schepper nietig te worden en alles wat ze doen slechts om de schepper te dienen is, Zij die voor de ontvanger werken, wensen dat de schepper hen dient. Alles wat een ontvanger nodig heeft, zou de schepper moeten vervullen. Hieruit volgt dat zij tegenovergesteld werken van hen die door hun betrokkenheid in de Torah met het leven beloond willen worden.
Daarom kunnen we begrijpen wat we vroegen over waarom Rabbi Ami zegt. Torah mag niet aan afgodendienaars gegeven worden. Als dit in het werk is, dat wil zeggen in de persoon zelf, en hij is in een toestand van afgodendienaar, dan is de reden dat het verboden is om te leren, is omdat het zinloos is. Dat is zo, omdat we in het werk leren dat we Torah moeten studeren om uit het bestuur van de kwade neiging te komen. Maar als hij zich niet wil bevrijden van de slavernij van de kwade neiging, waarom heeft hij dan Torah nodig? Hieruit volgt dat als hij Torah zou krijgen, het zinloos zou zijn. Het is een verspilling van moeite voor degene die hem zal onderwijzen. Rabbi Yochanan vult Rabbi Ami echter aan en zegt: het is niet alleen zinloos, maar als een afgodenaanbidder zich met Torah zich bezighoudt, zal het hem schaden en hij riskeert zijn ziel. Want voor afgodenaanbidders, dat wil zeggen degene die Torah studeren zonder het doel om uit het bestuur van de kwade neiging te verlaten, maar eronder willen blijven en het gewillig willen dienen, wordt dit afgoderij genoemd. Er staat over geschreven: een vreemde god in het lichaam van de mens. Hij neemt dus voor zichzelf een drankje van de dood. En daarom zei Rabbi Yochanan: een afgodendienaar die zich met Torah bezighoudt, moet sterven. Het betekent dat hij zijn ziel riskeert, omdat de Torah voor hem een drankje van de dood zal zijn. Rabbi Meir zou echter zeggen: waar komt het vandaan dat een afgodendienaar die zich met Torah bezighoudt moet sterven? Integendeel, hij is als de hoge priester, zoals er gezegd is. Als een mens doet, zal hij erdoor leven. En wij vroegen hierover: waarom zegt hij dat hij als de hoge priester is? Is een gewone priester geen hoge priester? Dit is zo ver verwijderd van de woorden van Rabbi Yochanan, die denkt dat hij moet sterven. Dus wat is de reden voor deze overdrijving dat hij is als de hoge priester? B. De uitleggers vragen: het bewijs dat Rabbi Meir brengt, waar staat de man, Rabbi Shimon zegt dat de man eigenlijk Israël betekent en niet afgodendienaar. We moeten interpreteren wat Rabbi Meir zegt. Een afgodenaanbidder die zich met Torah bezighoudt, als verwijzend naar wat we hier boven hebben uitgelegd. Rabbi Meir's bedoeling, intentie, is dat iemand zich realiseert dat hij een afgodenaanbidder is. Dat hij ziet dat hij vanaf de dag dat hij geboren werd tot nu toe afgoden heeft gediend. Een vreemde god. Dat wil zeggen de kwade neiging die in het lichaam van de mens zit. Hij ziet hoe hij geknecht en onder de controle en bestuur is en geen kracht heeft om het woord ervan te trotseren. En hoewel hij vaak met zijn verstand en reden begrijpt dat het niet de moeite waard is om het te dienen, maar in tegendeel, de kwade neiging zou de kedusha moeten dienen, onderwerpt hij nog steeds zijn verstand, zijn reden, en dient het alsof hij zich realiseert dat het de moeite waard is om het te dienen. Wanneer een mens zich realiseert en hij ziet dat er geen macht in de wereld is die hem kan helpen, en hij ziet dat hij verloren is en voor altijd van het leven afgesneden zal worden om zichzelf van de dood te verlossen. De goddelozen in hun leven worden dood genoemd. In die toestand komt hij ertoe de woorden van onze wijzen te geloven. En ze zeiden, dit is wat de schepper tegen Israël zei. Mijn zonen, ik heb de kwade neiging geschapen. En ik heb er het kruid voor Torah tegen gemaakt. Als jullie met Torah bezighouden, zullen jullie niet in zijn hand worden gegeven. Het is over dit soort afgodenaanbidder dat Rabbi Meir zei dat hij als de hoge priester was. En als bewijs voert hij aan dat er geschreven staat, als iemand ze doet, zal hij erdoor leven. Hij interpreteert dat als iemand zich met Torah bezighoudt om erdoor te leven, als de reden voor zijn betrokkenheid bij Torah is dat hij beloond wil worden met het leven en niet om goddeloos te zijn, een afgodendienaar, wat een vreemde god in het lichaam van een man is, maar zijn enige doel is om beloond te worden met leven, dan gaat dit vers, als een mens het doet, zal hij erover leven, gaat over hem. Dit is zo, omdat hij zich met Torah bezighoudt, hij als de hoge priester zal zijn. En niet zomaar een priester, maar het zal een priester zijn, dat wil zeggen, de kwaliteit van Gesed verkrijgen, die een priester wordt genoemd. Dat wil zeggen, hij zal beloond worden met vaten van schenking, en hij zal ook beloond worden met Gadlut. Daarom zegt hij dat hij als de hoge priester is. Dienovereenkomstig moeten we ons afvragen waarom, Rabbi Meir zegt, zelfs als een afgodendienaar, zoals we uitgelegd hebben, is het tegendeel het geval, want zo'n afgodendienaar is waard om als hoge priester te zijn. We kunnen uitleggen en zeggen dat het woord zelfs betekent dat zelfs als iemand tot zo'n laagheid komt, dat hij ziet dat hij echt een afgodendienaar is, dat hij ziet dat hij tot nu toe niets heeft gewonnen in zijn leven, maar alleen zijn kwade neiging heeft gediend. Met andere woorden, al zijn gedachten en verlangens zijn alleen ten gunste van de ontvanger geweest. Hij heeft zelfs het pad van de waarheid niet aangeraakt. Dat wil zeggen, het vermogen gehad om in de schepper te geloven, boven de reden. Maar slechts volgens wat het verstand van de ontvanger hem toeliet te zien, dat juist door ervoor te werken, het hem energie zou geven om zich met Torah en mitzvot bezig te houden. Tot zo iemand komt Rabbi Meir en zegt, heb geen spijt van deze laagheid. In plaats daarvan moet je geloven dat zelfs wanneer je tot zo'n laagte bent gekomen, de schepper je nog steeds uit de ballingschap kan helpen. Van al die tijd onder zijn controle te zijn. De reden is dus het tegenovergestelde. De betekenis van wat hij zegt is, zelfs als de wereld het ermee eens is. Maar in werkelijkheid is er nu pas behoefte aan de Torah. Pas nu heb je de echte kelim, een echte behoefte aan de schepper om je te helpen. Omdat je tot het punt van waarheid bent gekomen, zoals onze wijzen zeiden. De kwade neiging van de mens overwint hem elke dag. Waar het niet voor de schepper, dan zou hij er niet over zegevieren. Nu ziet hij de waarheid, dat hij echt de hulp van de schepper nodig heeft. Nu kunnen we de bovengenoemde woorden van de Zohar begrijpen, waar hij zegt dat we op het eerste gezicht drie onderscheidingen in het werk moeten maken. 1. Afgodendienaars. 2. Jacob. En 3. Israël. Het verschil tussen hen is dat afgoden aanbidden zelfs de letterlijke Torah niet mogen bestuderen. En we leren dit van wat er geschreven staat. Hij heeft dat met geen enkel volk gedaan. In het algemeen is het toegestaan om hen de letterlijke te leren, specifiek in de geopenbaarde zaken. Het concludeert dat uit het vers hij verklaart zijn woorden aan Jacob, wat een inferieure graad is. Wanneer hij een hogere graad heeft, is het toegestaan om hem de geheimen van Torah te leren. Het concludeert dit uit het vers, zijn inzettingen en zijn verordeningen.
Er staat geschreven in de Zohar, zo zult gij zeggen tot het huis van Jacob, tot die plaats die past bij hun graad. Hij zegt tegen de kinderen van Israël, aangezien Jacob en Israël twee graden zijn. Jacob is de graad van Vak en Israël is de graad van Gar. Israël wordt echter de heelheid van alles genoemd. Wat betekent dat je Hochma, wijsheid, toont en spreekt in de geest van Hochma. En er staat geschreven in de Zohar, zo zul je zeggen tegen het huis van Jacob, tegen de vrouwen, en zeg tegen de kinderen van Israël, is tegen de mannen. Ook in de Zohar wordt gezegd, zo zult gij zeggen tot het huis van Jacob, betekent met een gezegde van de andere kant van het oordeel van Din. En vertellen de kinderen van Israël is zoals zij zeiden, en hij zal zijn verbond vertellen. Vertellen is rachamim, genade, voor de kinderen van Israël. Dat wil zeggen de mannen die van de kant van rachamim komen. Daarom staat er vertellen over hen. We moesten het onderscheid begrijpen in de woorden van de Zohar, die zegt in de portie Ahri dat Jacob en Israël twee graden zijn. Ten eerste, Jacob is de graad van beneden, die bij wie men het letterlijk bestudeert. En twee, Israël is de graad boven, bij wie men de geheimen van Toren bestudeert. Er staat geschreven in de Zohar, Jacob is vrouwelijk, Israël is mannelijk. En er staat, Jacob is van de kant van Din, en daarom staat er zeggen, en Israël is rachamim, want vertellen is rachamim. Er staat, Jacob wordt beschouwd als Vak, en Israël wordt beschouwd als Ga. En daarom staat er, en vertel het de kinderen van Israël, wat betekent Hochma, laten zien en spreken in de geest van Hochma. Want vertellen impliceert Hochma. Eerst zullen we uitleggen wat de Zohar interpreteert over het onderscheidingsvermogen van Jacob. Er staat ten eerste Wak, 2 vrouwen, 3 din en 4 een geopenbaarde graad, de lagere graad, al het letterlijke. Hier is de volgorde van het werk dat een mens moet beginnen om het doel te bereiken. Is zijn toestand in het werk van de Schepper te kennen? En wat het doel is dat hij moet bereiken? Met andere woorden, wat is de volmaaktheid die een mens moet bereiken? De eerste toestand is dat een mens weet dat hij een afgodenaanbidder is, afgodendienaar genoemd. Dit is de kwade neiging die in het lichaam van de mens bestaat. Het wordt een vreemde god of genoemd. Dit is om zijn staat te verduidelijken waar hij werkelijk is. Dat hij werkelijk in een staat van afgoderij verkeert. Men moet echter de grote inspanningen leveren om de waarheid te zien. Want het is onmogelijk om de waarheid te bereiken, tenzij door Torah en werk. Zoals onze wijzen zeiden, van lo lishma, komt men tot lishma. En in een staat van lo lishma, wanneer een persoon zich inspant in Torah en werk, is het de menselijke natuur om naar mensen in zijn omgeving te kijken. En hij ziet dat er geen andere mensen zijn zoals hij, die zoveel uren wijden aan het werk van de Schepper. En in die toestand voelt hij zich superieur aan anderen, waardoor hij zijn doel vergeet. Namelijk dat het belangrijkste is om lishma te bereiken. Het komt omdat mensen van buiten hem volmaaktheid doen voelen. En die volmaaktheid is de reden waarom hij niet kan voelen dat hij verstoken is van het belangrijkste doel, namelijk lishma bereiken. Vooral als hij gerespecteerd wordt omdat hij een dienaar van de Schepper is. Inderdaad, alle mensen die hem eren, geven hem hun mening, zodat hij zal geloven wat zij over hem denken, dat hij een zeer deugdzame man is, zonder enige fouten. Dus hoe is het mogelijk dat een mens over zichzelf zegt dat hij in een staat van afgoderij verkeert, dat hij nog steeds onbesneden is? Hieruit volgt dat zijn difkut naar de massa, wat hun difkut naar zijn Torah en werk betekent, hem heelheid bracht. In het werk heet dit een greep naar het uiterlijke. En wat verliest hij door een greep? Het antwoord is dat de greep de reden is waarom hij zijn werkelijke toestand niet kan zien. Dat hij nog steeds in de toestand van afgoderij is en advies moet zoeken om de overheersing van het kwaad te verlaten. De tweede staat van een persoon is wanneer hij zichzelf besnijdt. Besnijdenis betekent dat hij de voorhuid afsnijdt. Voorhuid is de drie morijnen klipot, genaamd stormachtige wind, grote wolk en laaiend vuur. En de wil om te ontvangen komt daar vandaan. Het ligt echter niet in iemands macht om onze voorruit af te snijden. Waarom zei hierover dat de schepper moet helpen, omdat de mens zijn voorruit zou kunnen afsnijden. Er staat over geschreven en sloot een verbond met hem. De betekenis van met hem is dat de schepper hem hielp. De mens moet echter beginnen. Maar als we zeggen dat hij zichzelf niet kan besnijden, waarom zou een mens dan beginnen? Als we zeggen dat hij het niet kan afmaken. Het lijkt of zijn werk tevergeefs is. Het is echter bekend dat er geen licht is zonder een kli. En een kli wordt een tekort genoemd. Want waar daar geen tekort is, is geen vulling. Dus een persoon die moet beginnen verwijst naar het tekort. Het betekent niet dat een persoon met de vulling moet beginnen. Wanneer we beginnen zeggen, gaat het over het geven van de behoefte en het gebrek. En daarna komt de schepper en geeft de vulling voor het tekort. Dat heet, er sloot een verbond met hem, dat de schepper hem helpt. Dit wordt ook als de rechte lijn beschouwd, wat de betekenis van vader geeft het wit. Zoals uitgelegd in de studie van het Tin Sefirot, dit betekent dat wanneer het bovenste lichaam schijnt, dat betekent Or Hochma, licht van Hochma, Abba genoemd vader. Men de waarheid kan zien dat de vooruit wil om te ontvangen slechte zaak is. Pas dan beseft men dat hij de eigen liefde moet wegwerpen. Dat is de hulp die de mens van de schepper ontvangt. Hij komt tot het waarnemen van het kwaad. Met andere woorden, voordat de mens tot de conclusie komt dat het niet de moeite waard is om de ontvanger te gebruiken, kan hij de vaten van schenken niet gebruiken, omdat het ene het andere tegenspreekt. Daarom moet de persoon zichzelf besnijden en dan kan hij het verlangen om te schenken op zich nemen.
En hieruit volgt dat het verwijderen van de voorruit besnijden is genoemd door de hulp van boven komt, met andere woorden. Het is precies wanneer het bovenste licht schijnt dat iemand zijn laagheid ziet en dat hij niets kan ontvangen vanwege de ongelijkheid van vorm. In de werelden wordt dit vader geeft het wit genoemd. En nadat hij tot de erkenning van het kwaad is gekomen, komt er een tweede correctie. Hij begint te werken om te schenken. Maar ook dit vereist hulp van boven. Dit wordt zijn moeder geeft het rode genoemd. In de studie van de Tien Sefirot interpreteert hij dat dit betrekking heeft op het verlangen om te schenken. Hieruit volgt dat zowel de macht om de wil om te ontvangen op te heffen, als de macht die handelingen van schenken kan uitvoeren, gegeven worden door de bovenste. Met andere woorden, de hulp komt altijd van boven. Dit brengt de vraag naar boven. Wat geeft de lagere dan? Omdat gezegd wordt dat de lagere moet beginnen. Waarmee begint hij? Opdat de schepper hem daarna de nodige hulp zou geven. Zoals gezegd, al wat de lagere aan de schepper kan geven, is een gebrek. Opdat de schepper een plaats zou hebben om het te vullen. Met andere woorden, wie een dienaar van de schepper wil zijn en geen afgodendienaar, die moet zijn laagheid gaan voelen. In de mate dat hij dat voelt, vormt zich in hem geleidelijk een pijn, omdat hij zo in eigen liefde verzonken is. Eigenlijk als een beest. En dat hij geen verbinding heeft met het waarnemen van de mens. Maar soms komt een mens in een toestand waarin hij zijn laagheid kan zien en het hem niet kan schelen dat hij in eigen liefde verzonken is. Hij voelt niet echt dat hij in zo'n laagheid verkeert. Dat hij de schepper nodig heeft om hem daarvan te bevrijden. In die toestand moet een mens tegen zichzelf zeggen: ik ben niet geïnspireerd dat ik als een beest ben, dat slechts beestachtige dingen doet. En mijn enige zorg in die toestand is dat ik de schepper vraag om mij meer plezier in lichamelijke genoegens te laten voelen. En ik voel geen andere verlangens. In die toestand moet een mens zichzelf vertellen dat hij zich nu in een toestand van bewusteloosheid bevindt. En als hij niet tot de schepper kan bidden om hem te helpen, is er maar één oplossing. Zich verbinden met mensen van wie hij gelooft dat ze wel het gebrek voelen. Dat ze in laagheid verkeren en die de schepper vragen om hen van moeite tot opluchting van de duisternis tot licht te verlossen. Hoewel zij nog niet verlost zijn door de schepper dichterbij te brengen. Daarna zou hij moeten zeggen: natuurlijk hebben zij hun kli van tekort genaamd de noodzaak om van de ballingschap verlost te worden, nog niet voltooid. Maar ze hebben waarschijnlijk het grootste deel van de weg afgelegd om de ware behoefte te voelen. Via hen kan hij dus ook een gewaarwording ontvangen. Dat betekent dat hij ook pijn zal voelen omdat hij in laagheid is. Het is echter onmogelijk om de invloed van de samenleving te ontvangen als hij niet verbonden is met deze samenleving. Wat betekent dat hij ze niet waardeert. In de mate dat hij dat wel doet, kan hij van hen invloed ontvangen zonder enig werk. Eenvoudigweg door zich aan de samenleving te hechten. Het volgt dat in de tweede staat, wanneer hij besneden is en de twee onderscheidingen heeft doorgemaakt. 1. Het verwijderen van het kwaad, wat het annuleren van de vaten van ontvangst is. En 2. Het verkrijgen van de vaten van schenking, beschouwd wordt dat hij nu de graad van vak ontvangt. Dit wordt als een halve graad beschouwd, want een volledige graad betekent dat hij de vaten van ontvangst kan gebruiken om ook te schenken. En aangezien hij pas na zijn besnijdenis de vaten van schenking verkreeg om te kunnen schenken, wordt het slechts beschouwd als de graad van vak. Dit wordt de graad van Jacob genoemd. Het wordt ook vrouwelijk genoemd, zoals in zijn kracht is zo zwak als een vrouw. Wat betekent dat hij ze niet kan overwinnen en richten om te schenken, maar alleen met de vaten van schenking. En ook deze graad heet Dien. Het betekent dat er nog steeds Midat Hadin, eigenschap van oordeel, is over de vaten van ontvangst. En dat het verboden is om ze te gebruiken, omdat hij niet kan richten om te schenken. Het wordt ook een geopenbaarde graad genoemd, om te weten dat er ook een andere graad is, die voor hem nog verborgen is. Het wordt ook een lagere graad genoemd, om te weten dat er een hogere graad is. We moeten dit weten, om te weten dat er nog meer werk te doen is. Dat wil zeggen, om nog een hogere graad te bereiken. Deze graad wordt de letterlijke genoemd, want nu hij zichzelf besneden heeft, is hij een eenvoudige Jood geworden. Dat wil zeggen, voordat hij besneden was, was hij een afgodenaanbidder. Nu wordt hij eenvoudigweg onderscheiden als Joods. Ook wordt hij nu Jacob genoemd, want er staat geschreven: zo zult u zeggen tegen het huis van Jacob. Wat zeggen betekent? Wat een zachte spraak is, want de graad van Jacob wordt beschouwd als alleen werkend met schenkingsvaten, die zuiver de kilem zijn. Daarom staat er zeggen, wat zachte spraak is. Dat is niet zo met het onderscheidingsvermogen van Israël. De Zohar interpreteert Israël als één graad gar, heelheid van alles. En twee, mannen. En drie, rachamim. En vier, een hoge verborgen graad, de geheimen van de Torah. We zullen ze één voor één uitleggen. 1. De graad van Gar. Aangezien elke graad 10 sfirot ontvangt, die verdeeld zijn in Rosh en Guf, hoofd en lichaam, wordt de Rosh Gar genoemd, wat Keter Hochma Bina betekent, en de Guf wordt Zat genoemd. Zij zijn twee helften van de graad. Daarom wordt Vak beschouwd als de lage graad en Gar als de hoge graad. Het is bekend dat wanneer over de graad Vak gesproken wordt, het een halve graad genoemd wordt. Dit is het teken dat Gar afwezig is. Daarom betekent het zeggen van de graad Gar dat hier een volledige graad is. Want de regel is dat wanneer twee graden samen zijn, de hogere wordt genoemd en dat die de lagere omvat. Daarom noemt de Zohar de volmaaktheid van alles Israël. En twee, de graad van mannen. Elke graad bevat twee soorten kelim. Zag zuiver, fijn, die vaten van schenking zijn, en af, dik, die vaten van ontvangst zijn. Het is alleen mogelijk om ze te gebruiken als de intentie om te schenken erop is geplaatst. En aangezien schenken tegen de natuur is, vereist het grote inspanning met veel kracht tegen de natuur. En als iemand alleen de fijne kilim kan overwinnen, wordt dat een vrouw genoemd. Wat betekent dat zijn kracht net zo zwak is als die van een vrouw. Maar als hij ook de vaten van ontvangst kan overwinnen, dan wordt hij een man, mannelijk sterk genoemd. En aangezien Israël beschouwd wordt als Gar, de volmaaktheid van alles, ook gebruik maken van de vaten van ontvangst, wordt Israël beschouwd als mannelijk.
Ten derde, de graad van Rachamim. Aangezien er een tzimtzum, beperking en dien, oordeel was over de vaten van ontvangst, en het verboden is om ze te gebruiken tenzij men het kan doen om te schenken, wanneer men niet kan streven om te schenken met vaten van ontvangst, is er din over hen en is het verboden om ze te gebruiken. Daarom wordt het vrouwelijke din genoemd. Maar het mannelijke betekent dat men kan overwinnen om te schenken, ook in vaten van ontvangst. En de din is van hen verwijderd. Hij gebruikt de vaat om te schenken en dat heet barmhartigheid, rachamim. Men beschouwt dat het vorige din verzacht is door de eigenschap van rachamim, die hij nu ontvangt in de mate om te schenken. Daarom wordt het mannelijke rachamim genoemd. Dat betekent dat mannen rachamim genoemd worden en niet din, zoals geschreven staat in de Zohar. Zo zul je zeggen tegen het huis van Jacob, wat betekent zeggen aan de kant van din is. En vertellen de kinderen van Israël betekent dat vertellen aan de kant van rachamim is. Rashi interpreteert het vers. Zo zul je zeggen tegen het huis van Jacob, de naam Makita zijn de vrouwen, vertel het hen op zachte spraak en vertel het de kinderen van Israël, de mannen, de woorden zijn zo hard als pezen.
We
moeten de woorden interpreteren aan vrouwen met zachte spraak. Hierboven is gezegd dat vrouwen degene zijn die met veel kracht hebben om te overwinnen, maar alleen over fenekelim. Dit wordt zacht genoemd, wat betekent dat zacht en niet zo moeilijk is om de vaten van schenking te overwinnen. Maar de vaten van ontvangst zijn zeer moeilijk te overwinnen. Daarom kregen de mannen, degene die in de staat van mannen zijn, die de kracht hebben om te overwinnen, daarom kregen Merk en Hardingen die zo hard zijn als pezen, verwijzend naar de vaten van ontvangst. Maar waarom schrijft de Zohar dat mannen rachamim zijn? Er staat eerder zo hard als pezen en hard betekent din, niet rachamim. Daarom staat het enerzijds dat mannen zwart gaan spacen en anderzijds dat ze ramin zijn. We moeten interpreteren dat mannen de kracht hebben om de vaten van ontvangst te overwinnen die moeilijk te overwinnen zijn. En bij het overwinnen van de vaten van ontvangst genaam Mida, Midat Hadim, de eigenschap van oordeel die open is, is er ramin op die plaats en niet din. Maar bij vrouwen die geen kracht hebben om de vaten van ontvangst te overwinnen, is er Midat Hadin op hen en zij zijn verboden om het te gebruiken. Ten vierde, een hoge en verborgen graad beschouwd als de geheimen van de toren. Verborgen betekent dat zelfs als een mens zich al besneden heeft en beloond werd met het letterlijke, dat wil zeggen met het feit dat een eenvoudige Jood is, dat wil zeggen dat het toestand gekomen is waar hij geen afgoderij pleegt, waar de schepper dient, het licht van de hochma dat over de vaat van ontvangst onthuld wordt, nog steeds verborgen voor hem is. Maar wie beloond is met de hoogste onderscheidingsvermogen, die mannelijk is en de macht heeft om de vaten van ontvangst te overwinnen, ook op die kelim verschijnt het licht van hochma, de geheimen van Torah genoemd. En daarom zegt de Zohar, en vertel het aan de kinderen van Israël, wat betekent hochma tonen en spreken in de geest van hochma, want vertellen impliceert hochma, zoals geschreven staat, en hij zal hun zijn verbond vertellen. Hieruit volgt dat de uitspraak dat het verboden is om Torah te onderwijzen aan aanbidders van afgoden in het werk geïnterpreteerd moet worden als het is onmogelijk of afgodenbidders Torah te leren. Zoals Baas Lam zei, wanneer in zaken van het werk gesproken wordt, waar geschreven staat verboden, betekent het kan niet. Maar nadat hij besneden is, zijn er twee graden, boven en onder, wat letterlijk en verborgen betekent. Het artikel is heel, heel. Je begrijpt niet dat ik geen vragen wil beantwoorden. Je zoekt voor zijn antwoorden voor alles daarin. Oké. Thank you. Wat is het volgende dat we gaan doen? Wat is het volgende deel? Het volgende deel is het gaan boven de reden, voorbereiding voor het congres. Zegt Raf. Oké. Oké, laten we naar het volgende gedeelte gaan. Voordat we naar het volgende deel gaan, willen we jullie herinneren dat zaterdag en zondag, de 18e en 19e van mei, het Wereld Kabbalah Congres plaats zal vinden. Gaan boven reden. Voor registratie en details, ga naar de site conventie.cli.in en we zingen nu eerst een lied.
All is said and all is done, what is left?